Dan lezen we Lucas 16, vers 19 tot 31.
En er was een zekere rijk mens, en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende alle dag vrolijk en prachtig. En er was een zeker bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren. En begeerde verzadigd te worden van de kruimels die van de tafel van de rijken vielen. Maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide, Vader Abraham, ontfermt u mijner en zend Lazarus, dat hij het uiterste van zijn vinger in het water dopen en verkoelen mijn tong, want ik lijd smarten in deze vlam. Maar Abraham zeide, kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in het leven en Lazarus desgelijks het kwade. En nu wordt hij vertroost en gij lijdt smarten. En boven dit alles, tussen ons en u lieden, is een grote kloof gevestigd, zodat degenen die van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen, nog ook die daar zijn, vandaar tot ons overkomen. En hij zeide, ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijn vaders huis. Want ik heb 5 broeders, dat hij hen dit betuige, opdat ook zij niet komen in deze plaats ter pijniging. Abraham zeide tot hem, zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. En hij zeide, nee, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heen ging, zij zouden zich bekeren. Doch Abraham zeide tot hem, indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al ware het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen.
Gemeente, we willen stilstaan bij die gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. En geliefde gemeente, broeders en zusters, jongelui en jongens en meisjes. Jongens en meisjes, als een kindje nog bij moeder in de baarmoeder zit, dan zit zo'n kindje op een heel veilige plek. Een veiliger plek kun je haast niet indenken dan in de baarmoeder van de moeder. We zeggen ook wel eens in de schoot van de moeder. En de baarmoeder duiden we ook wel eens aan als de schoot. Wat een veilige plek, veilig en warm. In de gelijkenis is de arme Lazarus, die is na zijn sterven, dan bevindt hij zich in de schoot van Abraham. Nou kan dat natuurlijk niet de baarmoeder zijn, maar het beeld mag je wel aan denken. Zo veilig, zo warm, zo heerlijk. He, als een kindje geboren wordt, jongens en meisjes, dan denk ik wel eens wat, als je erover nadenkt, wat zal dat dan wat voor dat kindje zijn? Om dan geboren te worden door een nauwe doorgang vanuit dat veilige, warme plekje. Zomaar de wereld in, waar het dan koud is, waar het warm gehouden moet worden, waar het allemaal totaal anders is, in eerste instantie. Dat moet toch heel erg zijn om dat veilige plekje dan te verlaten. Nou, je mag daar best wel aan denken als het gaat in de gelijkenis over Lazarus in de schoot, een veilige plek, bij Abraham. Gemeente, in Lucas 16 vertelt de Heer Jezus 2 gelijkenissen die allebei te maken hebben met de omgang met geld. In Lucas 16 vers 1 tot 13 vertelt de Heer Jezus de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. Dus iemand die zeg maar niet gelooft in de Heer God. Dus onrechtvaardige rentmeester. En die onrechtvaardige rentmeester die zat niet zo vast aan zijn geld dat hij zijn toekomst daarvoor in de waagschaal stelde. Dus die zat niet zo vast aan zijn geld dat hij zijn toekomst weggooide. Om het geld maar te houden. En toen de misrekening maakte dat hij zijn toekomst, zijn eigen glazen ingooide. Nee, dat doet hij niet. En daarom noemt Jezus die man een verstandige man. En stelt hij die rentmeester, ook al is hij onrechtvaardig, stelt hij hem toch tot een voorbeeld voor de fariseeën die geldzuchtig waren. Die tuk op geld waren, de fariseeën. Gemeente, zij probeerden het dienen van God en van de mammon, hè, de God van het geld, probeerden ze te combineren. He, omdat ze Gods geboden steeds heel nauwgezet naleefden, beloonde de Heere God hen volgens hen met rijkdom. Het was een beloning van God voor wie zij waren en hoe ze in het leven stonden. En toen Jezus met die gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester het dan aandurfde om hen wat te zeggen over hun omgang met geld enzovoorts, toen vonden ze dat ronduit belachelijk. Toen snapten ze daar helemaal niks van. Alsof rijkdom automatisch zou leiden tot onrechtvaardigheid. Waren zij zelf niet het levende bewijs van dat dat niet zo was? Want God die zegende hen toch maar. Dat kan dus heel goed samengaan. Rijkdom, de manier zoals zij dat dan ook hadden en ermee omgingen, en rechtvaardigheid, het kon heel goed samengaan volgens hen. Had God hen niet rijk gezegend met aards goed? Gemeente, dat hoor je wel veel vaker, dat mensen die het allemaal voor de wind gaat, dat die zeggen, wij worden rijk gezegend. Soms denk ik wel eens van, is dat wel waar? Is het wel waar dat je zomaar één op één kunt zeggen, als het u voor de wind gaat in materieel opzicht, dat allemaal zegen van de Heere God is? Dat kan, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. In ieder geval, hier heeft de Heer Jezus moeite met hoe de fariseeën omgaan, aankijken tegen wat zij dan noemen zegen van God, hun rijkdom. En het is dan ook om die reden dat ze Jezus beschimpten. Ze haalden de neus voor hem op vanwege zijn opmerkingen. Maar Jezus die zet dan vervolgens heel scherp neer, vers 15, God kent uw hart. God weet wat er in uw hart is. Het mag dan zo zijn dat u bij de mensen aanzien wekt en aanzien hebt, maar God weet waar het bij u en bij jullie om draait in het leven. Hoogmoed. Dat is hier aan de orde. En dat is jullie eigen. En vervolgens gaat Jezus dan met een tweede gelijkenis, de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus, opnieuw die mensen bepalen bij het gevaar van rijkdom. En dat is niet alleen maar op deze plaats dat er iets over het gevaar van rijkdom gezegd wordt in de Bijbel. Er zijn heel wat plaatsen waar gewaarschuwd wordt voor het gevaar van rijkdom. Rijkdom kan een totale val voor ons worden. Heel scherp eigenlijk die gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Een gelijkenis die de Heer Jezus vertelt. Het gaat om een zaak van leven of dood. Het gaat om een zaak van hemel of hel. Daar gaat het om. Gemeente, we staan stil bij de rijke man, de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. En letten we op drie dingen. Dan letten we op, heel eenvoudig, op de situatie voor hun sterven. We letten op beide situatie na hun sterven. En daarna stellen we de vraag, maar wat zullen wij erven als wij sterven? Dus de rijke man en de arme Lazarus voor hun sterven, na hun sterven. Maar wat zullen wij erven als wij sterven? Met de rijke man en de arme Lazarus voor hun sterven. Hoe was het leven van elk van deze twee mensen voor hun sterven? Nou, die levens die waren totaal verschillend. Dat stond diametraal tegenover elkaar hoe beider leven was. Grote contrast tussen twee levens is haast niet denkbaar. Hè? De een is schatrijk, de ander is straatarm. De rijke, de Heer Jezus, zet die ene man duidelijk neer als zeer vermogend. Hoe de man aan al die rijkdom kwam, dat staat er niet bij, dat geeft Jezus niet aan. Wel dat hij zijn rijkdom nadrukkelijk en openlijk etaleerde. En steeds ging het duur en luxe gekleed, als was hij een vorst. Niet af en toe, maar elke dag liet hij het zien en kwam hij mee voor de dag. Het werkwoordsvorm die gebruikt wordt, die laat dus zien dat er sprake is van regelmaat en van gewenning. Hij ging elke dag weer overdadig gekleed en was er helemaal aan gewend. Dat was zijn leven geworden. Zijn onderkleren bestonden uit fijn linnen. Moet je nagaan, onderkleren, ook al heel erg duur. En zijn opperkleed was van purper. Purper, dat was een verfstof die gebruikt werd om speciale kleren mee te verven. En de kleur van de kleren gaf al aan dat het om een rijke ging. Je kon in één oogopslag zien, die man is rijk. Die laat het breed hangen. Hij liep ermee te koop. Vandaag zouden we zeggen, hij droeg kleren van een bepaald merk. Merkkleding. Zie je wel wat ik aan heb? Lees je dit wel, dat merkje van mij? Ziet u het wel? Hier een pak van Roy Robson. Dan weet ik helemaal niet of dat nou zo'n duur pak is, maar zo, hè, wij hebben merkkleding aan. Ziet u het wel? Ziet u wel wat ik aan heb? Soms met een grote naam op onze borst. Gemeente, het levensdoel van de rijke man was genot en aanzien. Elke dag liet hij schitterende feestmalen aanrichten. Hij was blijkbaar zo rijk dat dat ook kon. He, moet u nagaan, elke dag een feestmaal. Hij liet het breed hangen. De mensen zullen hem geprezen hebben. Die zullen hem bewonderd hebben. De mensen die hetzelfde dachten, hetzelfde gedachtenpatroon hadden, zullen ook gedacht hebben van God zegen deze man toch wel heel erg. Die man liet het zich welgevallen. Hij baadde erin. En het valt te betwijfelen of deze rijke man vrienden heeft gehad. Vrienden in de ware zin van het woord. Echte vrienden. Ik moest hierbij denken aan de gelijkenis van de verloren zoon. Toen die jongste nog goed in de slappe was zat. Toen had hij vrienden in overvloed. Ze liepen allemaal achter hem aan en ze profiteerden van hem. Ze waren uit op zijn geld. Hij had vrienden in overvloed. Maar hij hield er toen het geld op was niemand van over. Als hij voedsel begeert, varkensvoer begeert om dat mee te eten, dan is er niemand die hem dat geeft. Nou, het staat er niet, maar het valt te betwijfelen of deze rijke man echte vrienden heeft gemaakt. Als bij iemand alleen maar om zichzelf draait, dan heb je meestal geen echte vrienden. De zogenaamde vrienden zijn er dan wel, maar tot meerdere eer en glorie van jezelf. Gemeente, de arme man die naast deze rijke man getekend wordt, de situatie van die man is totaal anders. En dat staat in een schril contrast met die rijke man. En zo lag hij aan de poort die toegang gaf tot het vorstelijke huis dat de rijke man bezat, bewoonde, hij was daar neergelegd. Dat zullen dan misschien toch wel vrienden geweest zijn. Net zoals dat bij die verlamde man het geval is, door vier vrienden gedragen. Ik vul het een beetje in, ik weet het. Maar je put toch ook een beetje uit wat je tegenkomt in het leven, hoe het kan zijn. In ieder geval waren er mensen die zich om hem bekommerden en hem bij die poort van die rijken neerlegden, opdat hij daar misschien nog wat aan zou hebben als hij zat te bedelen. Een plaatsje bij de poort, dat zal een geschikte plaats zijn en dat zal de gedachte geweest zijn. En het werkwoord dat hier gebruikt wordt voor neerleggen, gemeente, dat wordt in het Nieuw Testament op andere plaatsen vaak gebruikt om aan te geven dat het gaat om het neerleggen van iemand die erg ziek is, die een handicap heeft en ergens dan neergelegd wordt. En zo is het hier ook. De arme man die heeft zweren, dat zal wel geen melaatsheid geweest zijn. Geen leparapatiënt dus, want dan zou hij niet in het openbaar hebben liggen kunnen bedelen. Maar hoewel niet melaats, toch wel is er heel wat aan de hand, ernstig ziek. En hij is niet in staat om zelf in zijn onderhoud te voorzien. Gemeente, maar als die rijke man daar ligt en bedelt, dan valt het allemaal verschrikkelijk tegen. Helemaal valt het tegen. Echt helemaal. De rijke man die liet die arme totaal aan zijn lot over. Die arme man verlangde naar om zijn honger te stillen met de kruimels die bij de rijke man van de tafel vielen. Dat kunnen kruimels geweest zijn, stukken brood die de rijken gebruikten om hun vette handen mee af te vegen. En als ze dat dan gedaan hadden, dan gooiden ze dat brood weg. Het kan ook gewoon echt zijn dat het echt kruimels geweest zijn, dat ze zaten te morsen als ze overvloedig daar aan het eten waren. Maar hoe dan ook, de arme man kreeg niet de kans om er wat van te gebruiken. Hij begeerde het wel, maar kreeg niet de kans, want de honden die waren hem voor en hij greep ernaast. De honden had hij ook nog op een andere manier mee te maken. Ze kwamen in zijn buurt en hij kon niet voorkomen dat ze zijn zweren likten. Honden waren onreine dieren, zoals we weten. En het moet voor die arme man dan toch ook wel ronduit een kwelling geweest zijn dat juist honden zijn zweren likten. En dat zal niet gemakkelijk geweest zijn. Gemeente, twee mensen voor hun sterven. Totaal verschillend. Helemaal niet op elkaar lijkend. In geen enkel opzicht. Gemeente, dan de tweede, de rijke man en de arme Lazarus na hun sterven. Beide overkomt het wat iedereen overkomt, dat je sterft. Dat hebben we net ook nog weer gezien. We hebben samen die prachtige versen op Psalm 103 gezongen. Dat ons leven is als het gras. Het kan zomaar voorbij zijn. En dan dat prachtige lied erachteraan, maar de goede tierenheid van de Heere zijn van eeuwigheid. Heerlijk als je dat mag geloven. Dus iedereen overkomt dat, het sterven. Ook deze twee mensen. De rijke man die krijgt nog een begrafenis. Dat is het laatste wat hij heeft aan zijn rijkdom, dat hij nog een begrafenis krijgt. Dat lezen we niet van de armen. Maar nogmaals, beide sterven. Hoe is het leven van elk van deze twee mensen nou na hun sterven, gemeente? Maar opnieuw totaal verschillend. Opnieuw totaal verschillend. Grote contrast kun je ook nu niet bedenken. De een straatarm en de ander niet te beschrijven rijk. Maar het betreft nou wel verschillende personen. Goed beschouwd zouden we deze twee mensen nu wel andersom kunnen benoemen. Nu gaat het om de arme man en de rijke Lazarus. De man die tijdens zijn leven op aarde zo rijk was, die slaat na de dood zijn ogen op in de hel. De plaats van de goddelozen of het rijk van de doden. In ieder geval de plaats van pijn. Lazarus daarentegen mag dan wel geen eervolle begrafenis hebben gehad, maar hij wordt door engelen gedragen in de schoot van Abraham. in Abrahams schoot. Ik zei het al, dat doet denken aan een kind in de baarmoeder. Een heel veilige, heerlijke plaats. Waar het goed toeven is. Heel comfortabel. Onbeschrijfelijk heerlijk. Zonder enige moeite. Gemeente, over wat voor Lazarus verder inhoudt, wat dat voor Lazarus verder inhoudt, wordt niks meer gezegd, maar duidelijk is dat hij voor eeuwig geborgen is. En met Abraham en de andere geloven geborgen is bij God, eeuwig zalig hemelleven. Wie zal dat beschrijven, wat dat is? Het leven na dit leven, als was je in de baarmoeder van je moeder. Wie zal dat beschrijven wat dat is? De gelijkenis gaat verder alleen nog maar door over de voorheen zo rijke man. Hij zit in de pijn. En het wonderlijke is dat hij volgens deze gelijkenis dat hij zicht heeft op Lazarus. In de schoot van Abraham. Er staat dat hij hem van verre zag. Wat ongetwijfeld in deze gelijkenis betekent, dat wil de Heer Jezus er ook mee aangeven, denk ik. Wat ongetwijfeld betekent dat er een onoverbrugbare kloof is. Niet te je kunt niet even een bruggetje bouwen, jongens en meisjes, van de hel naar de hemel. Het is geen bruggetje. Hij zag hem van verre. De afstand was zo groot dat hij hen nog wel kon zien, maar beslist niet en nooit kon bereiken. En zo werd hij zich er pijnlijk van bewust dat de rollen totaal waren omgedraaid. Gemeente, in hoeverre we daar nu algemene conclusies aan kunnen verbinden als het gaat over het leven na dit leven, is moeilijk te zeggen. Het gaat tenslotte in het Bijbelgedeelte om een gelijkenis. En dat moet je toch altijd wel oppassen om overal dan maar zo ook een bepaalde conclusie aan te verbinden. Anderzijds is het zo dat in Lucas 13, vers 28... dat je op grond van dat vers toch wel kunt zeggen dat het wel zo lijkt dat de ongelovige doden enig besef hebben van de gezegende toestand van de gelovigen in de hemel. En want in Lucas 13, vers 28 lezen we immers dat Jezus over de hel zegt, daar zal wening zijn en tandengeknars, wanneer u Abraham, Isaac, Jacob en alle profeten in het koninkrijk van God zult zien, maar u buiten geworpen. Dus op grond van die tekst lijkt het zo te zijn dat je kunt zeggen dat er vanuit die verlorenheid bewustzijn is van die andere wereld. Die schoot van Abraham. Jezus lijkt dus duidelijk te leren dat gelovigen en ongelovigen zich direct bij de dood in ieder geval bewust zijn van hun eeuwige toestand. En in één ogenblik in gelukzaligheid of in rampzaligheid terechtkomen. Aangrijpend, vindt u niet? Aangrijpend. Als je sterft, dan is je lot bepaald. Zo de boom valt, blijft hij liggen. Zo is het. Overigens, het is wonder gesteld met die man die op aarde zo rijk was. Hij roept op ontferming, Abraham, vader Abraham, ontferm u over mij. Hij die zelf nooit zich ontfermd heeft over die armen. Die doodgemoedereerd over hem heen stapte. Zonder ook maar één vinger naar hem uit te steken om hem te helpen. Die vraagt nu om ontferming van vader Abraham. En een ander opmerkelijk punt is dat hij dringend aan Abraham vraagt om Lazarus naar hem toe te sturen. Al zou deze zijn tong maar kunnen aanraken met de top van zijn vinger om enigszins verkoeling te geven in die verschrikkelijke plaats van pijn waar hij is. En het valt op dat hij Lazarus nu ineens wel blijkt te kennen. En bij de naam noemt, of zijn naam noemt. Hij wist dus wel degelijk wie die man was die daar lag aan zijn poort. De arme Lazarus. En zo gezien pleit het nog meer tegen hem dat hij tijdens zijn leven nooit zich om hem bekommerd had. Hij had hem in zijn leven dus gewoon doodgezwegen. Of beter, doodgekeken. Maar ook nu toonde hij daarover geen enkel berouw. Al had hij zelf het vurige verlangen van Lazarus steeds genegeerd. Toch wilde hij nu dat Lazarus hem tegemoet zou komen. Om hem te helpen. En opnieuw bleek, hoe vreemd dat ook klinken mag, dat hij nog kon beschikken over anderen. Zo verdwaasd. Zo verkeerd van gedachten. Maar gemeente, het antwoord van Abraham is overduidelijk. Kind. Bijzonder, hè, dat hij dat zegt. Kind. Herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt. Het goed ontvangen hebt in uw leven. En Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost en u lijdt pijn. Voor zowel Lazarus als de voorheen rijke man is het pleit beslecht. De eerste is behouden en de ander verloren. Voor altijd. Midden bij ons sterven, ik zei het al, is de zaak beslist. Ons sterven na ons leven hier, dat altijd maar kort is. De dood wenkt ieder uur. En daarom is deze gelijkenis zo veelzeggend, gemeente. Een spiegel ook voor ons. Want wat zullen wij nou erven na het sterven? Broeders, zussen, jongelui, het is ondertussen de hoogste tijd natuurlijk om aan de hand van deze aangrijpende gelijkenis een aantal dingen onder ogen te zien. Want wat is er nu de oorzaak van dat die rijke man in de hel komt en de arme Lazarus in de hemel? Is dat soms vanwege het enkele feit dat die man rijk was en die ander arm? Maakt rijkdom nou het zo dat het per definitie dan niet goed kan gaan met ons? En maakt armoede op zich hemelwaardig? Je zou dat denken als deze gelijkenis leest. Maar dat zou geen goede conclusie zijn. Gemeente, in tegenstelling tot de rijke man heeft de arme man in deze gelijkenis een naam. En daar zat u ook al lang op te wachten. Dat ik dat zou zeggen. Lazarus. Dat Jezus hem bij zijn naam noemde, dat is heel opvallend. In geen enkele andere gelijkenis wordt volgens mij de naam van iemand genoemd. Jezus vertelde dat deze man Lazarus heet. Dat is een vergrieksing van het Hebreeuwse woord El Azar. Dat betekent God heeft geholpen. Weet je, de naam Lazarus heeft in dit verband dan ook symbolische functie. Dat die arme man deze naam krijgt en deze gelijkenis geeft aan dat hij getekend wordt als iemand die in zijn ellende op God vertrouwde. Zo mag je het zeggen, op grond van het feit dat hij hier die naam heeft. Hij was niet alleen arm in materieel opzicht, maar ook arm van geest. Waarvan in de Bijbel gezegd wordt in de bergreden, door de Heer Jezus zelf. Zalig de armen, want van hun is het koninkrijk van God. En zoals al gezegd, Jezus waarschuwt met deze gelijkenis die aan het begin van Lucas 16 over de onrechtvaardige rentmeester staat, de fariseeën. En zij die zichzelf op de borst klopten, zij die dachten dat ze goed waren en dat hun rijkdom een beloning was voor hun godsdienstigheid. En daarom meenden ze dat ze een zegen van God ontvingen met hun rijkdom. Zij die meenden dat ze op grond van het feit dat ze het volk van God waren, dat ze tot dat volk van God behoorden, zonder meer zalig worden. Dat blijkt ook uit deze gelijkenis. Ik zei het al wat apart, hè, dat Abraham hem kind noemt. En dat hij zelf die rijke, als hij daar in de vuurvlam zijn ogen opslaat, Abraham aanroept en tegen hem zegt, Vader Abraham. Hij, kind van het verbond, dacht dat hij vanwege dat enkele feit wel aan de goede kant zou staan en het goede wel zou ontvangen. Maar Abraham hem ook aanspreekt als kind. Hij was een kind van het verbond. Zoals dat van u en jou en mij waarschijnlijk, zoals wij hier zitten, misschien wel van ons allen geldt, kinderen van het verbond. Maar gemeente, dat op zich maakt ons nog niet zalig. Het is wel een voorrecht, wel een pleitgrond. Zeker, hoe ouder je wordt, hoe meer je dat gaat begrijpen, dat dat een pleitgrond is, maar dat maakt je op zich nog niet zalig. Dat je een kind van het verbond bent. Nee, want zalig wordt die mens die arm van geest is. Zalig wordt die mens die van genade moet leven. En die daarop pleit. En die juist daarom zich nooit verheft boven wie dan ook. Zo iemand zal... Ja, en dan word ik eigenlijk heel scherp. Zo iemand zal nooit doodgemoedereerd over een arme heen kunnen stappen zonder te helpen. Broeders en zusters, waar staan wij? Wat zullen wij erven na het sterven? Dat is een indringende vraag. Het is één van beiden. Want ik heb, weet u, ik heb het altijd al heel aangrijpende woorden gevonden wat Abraham tegen de rijke man zegt als hij in de hel verkeert. Toen ik nog best jong was, weet ik nog dat ik dat een keer las en me dat aangreep. Dat daar staat dat dat dus gezegd kan worden. U hebt uw deel gehad. Het is voor u al klaar. Voor u is de hemel niet meer. Er is geen plek meer voor u. Kind. Kind. Kind van het verbond. U hebt het goede deel ontvangen. Gemeente, wanneer zal dat ook van ons gezegd kunnen worden? Wat is dat goede deel waardoor er geen hemel meer over is? Is dat nogmaals rijkdom op zich? Houdt rijkdom ons uit de hemel? Stel dat dat nou zo was, gemeente. Dan zouden wij geen een van allen in de hemel komen. Natuurlijk, er zal best wel heel veel verschil zijn tussen de een en de ander. De ene heeft veel meer te besteden dan de ander, ook onder ons wel. Maar als je je nou vergelijkt, het is maar met wie je vergelijkt. Wij zijn rijk. Rijke mensen. En stel dat dat nou zo was, dat rijkdom op zich ons uit de hemel zou houden, dan zouden wij niet in de hemel komen. Dus dat is het niet. Betekent rijkdom uw goed hebt u ontvangen in uw leven? We voelen wel aangemiddeld dat we het zo niet kunnen zeggen, want rijkdom is niet per definitie verkeerd. In de gelijkenis wordt Abraham genoemd. En als er nou één rijk was, dan was dat Abraham wel. Die zou je kunnen vergelijken met die rijke heren van onze tijd, van Bill Gates en al dat soort namen. Daar zou je Abraham wel mee kunnen vergelijken. Zo rijk was Abraham. Abraham die in de hemel is. Nou, als er één rijk was, was dat Abraham wel, maar hij zit in de hemel. Maar weet u, gemeente, hij zat er niet aan vast. En dat kun je ook wel achterkomen. Ik moest denken aan het moment dat ze in dat land Canaan zijn, hij en Lot zijn neef, en dat ze beiden heel rijk zijn geworden en rijkdom was in die dagen het hebben van een grote kudde vee. En die kuddes die waren zo groot geworden dat ze niet samen op één plek konden blijven. En dan zie je dat Abraham, de oudste, dat hij tegen zijn neef zegt, Lot, kies jij maar eerst. En dat Lot dan het vruchtbaarste deel kiest en Abraham naar het minst vruchtbare deel gaat. Dus de oudere laat de jongere, zijn neefje, zijn neef, voorgaan. Dus Abraham zat niet vast aan zijn geldgemeente. Dat mag toch wel uit die geschiedenis blijken. Abraham zou nooit over een rijke of over een arme bij de poort heen stappen. Waarom niet? Omdat hij een beter mens was dan die rijke uit de gelijkenis. Nee, gemeente, hij zou dat niet doen, omdat hij van genade wist. Dat is het. Omdat hij wist dat hij met al zijn geld in zichzelf straatarm was. En als God hem niet genadig zou zijn, dat hij nooit zalig zou kunnen worden. Dat is het. Abraham was dan wel rijk, maar tegelijk ook arm van geest. Hij zou dat nooit gedaan hebben. Iemand in nood niet helpen. Van hem lezen we immers ook dat hij door het geloof behouden is, gemeente. Zijn geloof is hem tot rechtvaardigheid gerekend. En broeders en zusters, jongelui, zou het mogelijk zijn dat ook wij straks horen, kind, herinner u dat u uw goed ontvangen hebt in uw leven. Zou het mogelijk zijn dat de Heer ook van ons moet zeggen dat we, omdat we gekleed gingen in purper, kijk eens wat ik aan heb, dat we gekleed gingen in merkkleding, dat we elke dag vrolijk en overdadig leven, dat we het goede deel reeds ontvangen hebben in ons leven. Zou dat mogelijk zijn als we onze leefwijze afzetten tegen de schrijnende nood elders in de wereld en soms ook heel dichtbij? Zou het mogelijk zijn als we dat wat we voor onszelf durven te gebruiken zoveel, als we dat afzetten tegen wat we bijdragen aan het lenigen van de nood in de wereld. Zou dat mogelijk zijn dat van ons misschien nog gezegd zou moeten worden, u hebt uw deel gehad. Gemeente, laten we ons leven daar eens op bezien. Heel eerlijk en oprecht. Waar leven wij eigenlijk voor? We hebben hier op Urk de laatste tijd heel wat voor de kiezer gekregen als het gaat over het sterven van mensen. Jonge mensen, mensen in de kracht van hun leven. Het leven is maar even. Als je 90 wordt, dan nog zeggen mensen, het was maar even. Waar leven we eigenlijk voor? Waar leef jij voor? Wat is je doel? Wat is nou je diepste doel die je gesteld hebt? Heeft dat iets te maken met het dienen van de Heere God? Heeft dat iets te maken met het feit dat je hebt leren beseffen dat je een burger van het Koninkrijk van God dient te zijn? Dat dat ons levensdoel is, tot eer van God leven en tot heil van de naaste. Gemeente, misschien schrikken we er wel van. Ik kan er zelf ook van schrikken. Ik ben geen haar beter. Echt oprecht niet. We schrikken er soms van. Ik kan soms over deze dingen zo diep nadenken. Dat ik bang word voor mezelf soms. Hoe is het met ons? We leven nog in genadetijd. We hebben nog het woord van God. Dat ons ook vanmiddag op een bepaalde manier aanspreekt. Vanmiddag kwam het ook weer tot ons. Laten we het niet verwachten van de bijzondere dingen. Want dat maakt Abraham het ook wel, ons ook wel duidelijk. Hè? Indien ze Mozes en de profeten niet horen, zullen ze ook niet zich niet laten gezeggen, al zou er iemand uit de dood opstaan. Laten we het niet verwachten van het bijzondere. Laten we het verwachten He, u bent een nieuw seizoen ingegaan, wij zijn een nieuw seizoen ingegaan, ook wij, u ook. We zijn een nieuw seizoen ingegaan, een seizoen waarin we weer bezig mogen zijn met het woord van God. En dat woord van God komt tot ons, onder andere ook het woord, ik denk aan 1 Timotheüs 6, waar staat, de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Amen.